Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zijn van Psalm 30 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 30. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl ge mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En het tweede vers, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. En wat er verder volgt, Psalm 30, de versen 1 en 2. Zal ik worden voorgelezen en wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse en daarvan het derde hoofdstuk, de vers 1 tot en met 17. De schriftlezing deze middag, Colossenzen 3, de eerste 17 versen. Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 33, het zesde vers, maar daltoos wijze raad des Heren.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Colossenzen 3 van 1 tot en met 17. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toren van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofgezangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem.
Psalm 85, de versen 1 en 2. 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volop Psalm 85, vers 1 en 2. gemeente, hoe noodzakelijk zou het zijn vandaag de dag in ons land en in de kerk vandaag een opwekking, een geestelijke opwekking. Dat hebben wij nodig in onze gemeente, in de kerk, in de Nederlandse kerk en dan breder. Een opwekking, een opstanding uit de doden. Zult gij uit de dood ons niet herleven doen, hebben wij gezongen in Psalm 85. Opdat uw volk zich weer in u verblij. Zingt de dichter van Psalm 85. Dat toch, o Heer, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. En wat die dichter zong in Psalm 85 voor dat Israël, dat hebben wij vandaag de dag ook nodig. En dat moet, gemeente, praktijk worden in ons persoonlijk leven. Daar begint het. In het persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in het huiselijke leven. En in de gemeente en daarbuiten. Maar ja, zegt u, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat dan mogelijk, een geestelijke opwekking? Want ja, daar kunnen we naar uitzien en dat zouden we allemaal wel wensen. Maar hoe is dat dan mogelijk, een geestelijke opwekking, gemeente? Dat kan alleen. Dat kan alleen door de opstandingskracht van Christus. Een geestelijke opwekking kan niet zonder de kracht. De opstandingskracht van Christus, want die hangen nauw met elkaar samen. Zo heeft Paulus er ook van gesproken, van deze geestelijke opwekking. Daar willen we nu met Gods hulp bij stilstaan. Aan de hand van de eerste drie versen van het u voorgelezen hoofdstuk Kolossenzen 3. En die versen wil ik u nogmaals lezen. Kolossenzen 3, versen 1, 2 en 3, waar wij het woord van God lezen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus Paulus opwekken aan de gemeente van Kolossen. En dan willen we gaan stilstaan met Gods hulp bij drie gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van deze opwekking. In de tweede plaats de inhoud van deze opwekking. Maar ook de reden voor deze opwekken. Want er staat, want, redengevend, gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dus Paulus opwekking aan de gemeente van Kolossen, aan de Kolossenzen. De noodzaak van deze opwekking, de inhoud van deze opwekking, maar ook de reden voor deze opwekking. Gemeente, de Kolossenzen waren rijk begenadigd. De gemeente van Kolossen was een gemeente waar de rijke vruchten van Gods genade gezien werden. Kolossen, een stad in het westen en het zuidwesten van Klein-Azië, het huidige Turkije. Daar waar ook de bekende zeven gemeenten van Klein-Azië liggen, die genoemd worden in het boek Openbaring. Daar lag ook dat plaatsje, daar lag ook deze stad Kolossen. En Kolossen was een heidense stad, waar de heidense geesten, voorouder-geesten vereerd werden. Volgens de verklarers is het wat moeilijk om te achterhalen hoe precies de oorspronkelijke godsdienst was in Kolossen, maar Paulus noemt het in ieder geval duisternis. Duisternis. Want dat ene woord duisternis geeft eigenlijk aan hoe het voorheen was in de stad Kolossen. Waarschijnlijk was het een soort mengeling van diverse godsdiensten. Plus dan de invloed van de Romeinen. Dat zie je heel vaak. Dat zie je heel vaak in het heidendom. Dat zie je ook in Afrika. Niet zo lang geleden in verband met een opdracht vanuit het zendingsdeputaatschap dat ik Guinea, het land Guinea bezocht, het West-Afrikaanse land Guinea. En daar zie je eigenlijk exact hetzelfde. Daar heerst natuurlijk de islam, maar als je wat beter kijkt, dan blijkt dat eigenlijk een mengeling te zijn van wat we noemen animisme, voorouderverering, offers brengen aan de voorouders die nog steeds de geesten van de voorouders, kunnen we bijna niet voorstellen, maar volgens dat animisme is het zo dat de geesten van de voorouders nog steeds invloed hebben op het leven van alle dag. Plus dat als deze voorouders beledigd worden en niet aan hun eisen wordt voldaan, dat zij dan ook nog een verkeerde invloed doen uitgaan en ook allerlei rampen en onheilen kunnen veroorzaken. Waarom deze mensen dan ook in een ontzettende angst leven. Die voorouders die moeten bevredigd worden. Er moeten offers gebracht worden aan deze voorouders. En wat je dan ziet in Afrika, dat is eigenlijk een soort onderlaag. En daarboven komt dan de islam met de moskee en met de leraren die dan hun leer daarbovenop leggen. Zo zal het er ook wel van nature uit gezien hebben in Colosse. Maar de apostel die vat het samen in dat ene woordje duisternis. Duisternis. Maar nu is het wonder dat God zijn knecht Epaphras zond naar dit duistere volk in Colosse. Paulus zelf is nooit in Colosse geweest, zoals hij zelf zegt in het tweede hoofdstuk, het eerste vers. Maar God zendde een andere knecht genaamd Epaphras en de Heere heeft zijn werk en zijn bediening rijk willen zegenen. Wat een voorrecht als de Heere een mens wil gebruiken om het licht van het evangelie te verspreiden en de dienst dan van een van Gods knechten rijk te zegenen. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, staat er in het eerste hoofdstuk, het zevende vers. Onze geliefde mededienstknecht, de welke getrouwe dienaar van Christus is voor u. En God had zijn bediening rijkelijk willen zegenen. Dan kun je uitzien. Dan kun je zo naar uitzien dat de Heere je werk, je bediening zegent. En waar bestond dat dan uit? Die wonderen en dat zegenen van de bediening. Wel nu, dat er mensen getrokken waren, zoals Paulus dat noemt, getrokken waren uit de duisternis, uit de macht der duisternis. En overgezet waren in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Getrokken uit de macht der duisternis. Dat is eigenlijk een omschrijving van een ander woord voor bekering. Dat is eigenlijk bekering. Als je getrokken wordt uit de machten van de duisternis. Daar is kennelijk kracht voor nodig. Daar kom je niet zomaar van los. En hoe doet de Heer dat dan? Getrokken worden uit die machten. Nee, dat gaat niet met metaaldraden. Met vreselijk veel menselijk geweld. Maar dat doet de Heer lieflijk met liefdekoorden. Met liefdekoorden trekt hij die zondaren los uit de duisternis van Colosse. Dat was gebeurd. Uit die machten van de duisternis. Maar dat ze zichzelf niet konden bevrijden, daar hebt u nu het beeld van u en mij van nature. We zijn van nature in die macht van de vorst der duisternis. En een mens zal zichzelf daar niet zelf uit kunnen bevrijden. tenzij er een wonder gebeurt die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. En dat vergelijkt de apostel verderop met een opwekking uit de doden. Hij zegt in het tweede hoofdstuk, het 13e vers, en hij heeft u, als gij dood waart door de misdaden, medelevend gemaakt met hem. Het is een andere omschrijving. Dood. In misdaden. Het zijn dezelfde woorden en de verklarers wijzen erop dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen de brief aan de gemeente van Colosse en de brief aan de gemeente van Efeze. Je kent wel dezelfde woorden uit Efeze 2, dat bekende, dat machtige hoofdstuk. U heeft hem medelevend gemaakt, daar gedood waard in de zonde en in de misdaden. Datzelfde wonder dat in Efeze had plaatsgevonden, dat had ook in Colosse plaatsgevonden. Wat dat betreft, gemeente, of je nu in Colosse woont, of je woont in Efeze, of waar dan ook in deze wereld, dat wonder, dat blijft hetzelfde. Levend gemaakt met Christus. Uit de doden, vanuit die geestelijke doodstaat waarin we van nature verkeren. Uit die geestelijke doodstaat opgewekt. Je leest ook van die verloren zoon dat die vader in verwondering uitroept als die jongen weer terugkomt. Als die verloren zoon weer terugkomt met het vaderhuis, wat zegt die vader dan? Deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Dat gaat natuurlijk om een gelijkenis van de verloren zoon. Was die jongen dan gestorven in die gelijkenis? Nee, die was niet gestorven. Die had het wel heel ver gezocht in het buitenland. Hij reisde buiten het land en toen is het helemaal vastgelopen. En toen keerde hij van zijn schreden terug en kwam tot inkeer. Tot zichzelf gekomen zijn en zeiden: hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van... Deze mijn zoon was dood en is wederlevend. Dat is eigenlijk dus omschrijven van bekering. Van geestelijk dood, opgewekt worden, levend gemaakt. En wat houdt dat dan in? Dat houdt in dat, net als die verloren zoon, dat je tot jezelf komt. Dat je gaat beseffen waar je mee bezig bent. Is dat al gebeurd in ons leven, gemeente? Is dat al gebeurd in uw leven? Is dat gebeurd in jouw leven? Dat je gaat beseffen, hé, waar ben ik eigenlijk mee bezig in mijn leven? Dien ik nog de zonde? Ben ik eigenlijk een slaaf van de zonde? Zit ik verslaafd toch in die computer? Of wat spelletjes, of waar we ook mee bezig kunnen zijn, dat we er niet van los kunnen komen. Dat we eigenlijk nergens anders meer aan kunnen denken dan alleen maar aan... datgene wat deze wereld te bieden heeft, dan zijn we nog in de macht van de duisternis. Dan hebben we nodig van dood levend gemaakt te worden. Dan zijn we als het ware verslaafd aan de zonde. Hoe is dat in ons leven? Maar wat gebeurt er nu als we levend gemaakt worden? Dan komen we tot dat besef. Dan worden onze ogen geopend en zeggen we, o Heere, zo kan het niet verder. Zo gaat het niet verder. Zo gaat het niet goed in mijn leven. Hebben we er iets van gezien? Maar net als die verloren zoon. Dan ga je terugdenken. Wie de Heer voor je geweest is. De goedheid van zijn vader. De goedheid van de vader. En dat verbreekt het zondaarshart. Een verbroken hart en een verslagen geest. En dan wordt een mens zondaar voor God. Gezondigd tegen een heilig rechtvaardig God, maar ook tegen een goeddoend God. En dat was ook gebeurd daar in Colosse. En toen werden die zondaren getrokken uit die duisternis. En toen zijn ze als verloren zondaren aan de voeten van de zaligmakers terechtgekomen. In de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Zo gaat Paulus verder. In dat eerste hoofdstuk, het 14e vers. In de welke wij, dan spreekt hij dus over de zoon van zijn liefde, dat is Christus. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Toen hebben deze mensen vergeving van zonden mogen ervaren, mogen ontvangen. In dat bloed van Christus. En toen zijn ze naar het water van de rivier gegaan. Want dwars door Colosse stroomde de rivier de Lycus. In dat rivierdal verderop waren ook steden als Laodicea en Neapolis. Maar toen zijn deze mensen naar de rivier de Lycus gegaan. En daar hebben ze het teken en zegen van de heilige doop ontvangen. Daar zijn ze ondergegaan in het water. Ondergegaan in het water. En opgestaan tot een nieuw leven. Dan wijst Paulus op in het tweede hoofdstuk. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Vergelijkbare woorden vinden we ook in Romeinen 6. Die doop die vond plaats door onderdompeling. En wat een rijke symboliek heeft deze onderdompeling. Het ondergaan in het water. En een moment niet meer gezien te worden. Net als dat je begraven wordt. Wat je begraaft, dat zie je niet meer. Maar zo word je als het ware begraven in het water. Een moment maar, natuurlijk. En dan sta je weer op. Rijke symboliek van het nieuwe leven. Het oude leven moet ondergaan. Je oude leven, je oude heidense leven moet geheel sterven. En begraven worden. Die oude mens, die oude Adam, die moet sterven en begraven worden. En je staat op. En dat symboliseert het nieuwe leven met Christus. De opstanding met Christus. En daar refereert de apostel Paulus naar. En toen zijn deze mensen een nieuw leven gaan leiden. Dan zijn ze de wereld van Colosse gaan verzaken. En in een nieuw godzalig leven gaan wandelen. Tot grote blijdschap van de apostel Paulus. En ook Timotheus, die ook medeschrijver is van deze brief. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Het is een van de zogenaamde gevangenisbrieven. Vanuit de gevangenis, vanuit Rome, schrijft hij deze brief aan de Colossenzen. En hij beveelt deze brief ook aan degenen die in Laodicea wonen. Dat ze ook, degene die in de gemeente van Laodicea zijn, dat ze ook deze brief zullen lezen. Overigens heeft Paulus ook nog een brief aan die gemeente van Laodicea geschreven, die wij niet meer hebben. Die helaas is kwijtgeraakt. Jammer, zou ik zeggen. Zou je dan graag die brief van de apostel Paulus ook aan de gemeente van Laodicea, maar het zal wel een soortgelijke brief zijn geweest. Maar Paulus die beveelt ook deze brief aan de gemeente van Colosse. En hij beschrijft dan de heerlijke wonderen van genade die in die gemeente van Colosse hebben plaatsgevonden. Als een zegen op de arbeid van Epaphras. Maar gemeente, wat is er daarna gebeurd? En dan kom je in het tweede hoofdstuk. Daarna zijn er allerlei dwalingen ingeslopen. Waarschijnlijk gebracht door dwaalleraren. Dwaalleraren die verder niet genoemd worden, maar die door alle verklaarders als het ware op de achtergrond getekend en bezig op de achtergrond. En deze dwaalleraren die brachten een andere leer, een andere godsdienst. Met ook weer heel verschillende elementen. Onder andere uit het Jodendom. Uit het fariseïstische Jodendom. En het onderhouden van allerlei ceremonieën. Uiterlijke ceremonieën, feesten enzovoort. Want Paulus noemt de filosofie een ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. En wat hield dat in? Tweede hoofdstuk kun je ervan lezen. Dat hield in dat je allerlei dingen niet mocht doen. Dat je allerlei dingen ook niet mocht eten. Dat je allerlei zaken moest onthouden. Onthouding van allerlei dingen van dit leven. Nou is onthouding op zich niet zo kwaad. En zeker als het om roken en drinken gaat. En op zich is het niet verkeerd om in allerlei opzichten matigheid te betrachten. Maar gemeente, want wanneer wordt dat nou gevaarlijk? Het wordt gevaarlijk als je daar de grond van zaligheid van gaat maken. Als je daar als het ware op gaat rusten en zeggen, denk erom hoor. Als je dat en dat gaat eten. Of als je daar en daar aan gaat, wat Paulus noemt, aanraken. Dan komt je zaligheid in gevaar. Raak niet, smaak niet en roer niet aan, zegt Paulus in het 21ste vers. En daarover is Paulus zeer bezorgd. Zeer bezorgd dat nou in het leven van die kolossen, waar dat wonder van genade is gezien, die mensen zijn getrokken uit de duisternis, dat ze toch een soort vervallen in godsdienst van dit doen en dat nalaten en denk erom, hier, daar mocht je niet aankomen en pas op hoor. En gemeente, wat liggen daar ook lessen in? Voor de Colossenzen toen, deze oude brief. Maar er liggen ook lessen in voor ons. Dat wij niet vervallen in een soort uitwendige godsdienst van wat ceremonieën. Van ja, hier wat doen en daar wat nalaten. Van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Wat is het nodig, geliefde, om dan als het ware aan het einde te komen van al die wettische betrachtingen. Dat noemt Paulus elders aan het einde komen van de wet. Christus benodigen. Hem benodigen. In hem ligt het leven. Hem als profeet te benodigen, als de grote leraar. Maar hem ook te benodigen als de priester. Tot verzoening. De zondeschuld. En hem als koning van ons leven te benodigen. Kom gemeente, hoe is dat in ons leven? Hoe is dat in uw leven, kinderen van God? U die geen vreemdeling bent van het werk der genade. Maar wat kan het later in ons leven na ontvangen genade weer zo dodig gesteld zijn? Het leven is eruit. En dan is het gevaar dat we, dat gevaar daar staan we open voor. Dat we dan een soort vervallen in een soort onderhouden van allerlei uitwendige dingen. Van raak niet en smaak niet. En roer niet aan. En dan gaat Paulus vanuit dat de zorg dus vanuit de tweede hoofdstuk, dan begint de derde hoofdstuk. En dan ben ik nu eigenlijk bij mijn tekst waar het uiteindelijk over gaat. Waar Paulus zegt, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat is als het ware een soort besluit. Daar wijzen ook de kanttekeningen op in dit eerste vers. Kanttekening 1 zegt, dit besluit, dat noemen ze als het ware een gevolgtrekking van wat hij nu in het tweede hoofdstuk gezegd heeft. En dat gaat over in dat derde hoofdstuk. Indien gij dan met Christus, gezien wat hij nu allemaal gezegd hebben in het tweede hoofdstuk, een soort besluit, een soort gevolgtrekking. Indien gij dan met Christus hebt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn. En wijst dus terug op dat opgewekt zijn met Christus. En de kanttekening hebben we dat goed gezien. Dan sluit hij eigenlijk aan bij dat wonder van de doop door onderdompeling. Dan wijst hij eigenlijk terug met kracht naar dat ondergaan in dat water. Van dat sterven met Christus. Die oude mens die moet ondergaan, sterven en begraven worden. En die nieuwe mens die opstaat tot dat nieuwe leven. Nou zegt Paulus, als dat nou gebeurd is. Als dat de kern is van het christenleven. Indien je dan met Christus hebt opgewekt. Zoek het dan niet. In al die ceremonieën en al die uiterlijke dingen van die nieuwe leerder, die leraren die daar die vreemde filosofie hebben gepredikt, zoek het daar niet in. Maar zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand. Met andere woorden, laat uw leven gericht zijn op hem. Want in hem ligt het leven. Hij is die overste leidsman en die voleinder des geloofs, zie dan op hem en leef alleen uit hem. Die verhoogde zaligmaker die daar zit als vader zegt rand en daar ben stilstaan. Want donderdag was het hemelvaart. Dus dat sluit aan bij hemelvaart. Hij is opgevaren in de hemel en hij zit nu daar aan de rechterhand van de majesteit van God. En wat is nu het christenleven? Het christenleven moet nu zijn gericht op hem, op die zaligmaker die daar zit. Als die grote ambtsdrager, als die grote profeet, een leraar in gerechtigheid, als die gezegende priester die daar met zijn middelaarsverdiensten de Vader voorhoudt, de zaligheid der zijne. En de grote koning die overwonnen heeft over dood, hel en graf. Om er alleen uit hem te leven. Zoekt de dingen die boven zijn. En zoekt het dus niet op deze aarde. Calvijn die vult het nog wat anders in. En zegt, niet van boze begeerte of van dingen van het tegenwoordige leven, maar hij gaat nog voort in zijn handeling van de ceremonie. Paulus wil het dus, Calvijn wil het dus meer betrekken op het tegenstellen tussen de ceremonie van die vreemde leraren en het zoeken van Christus, die de dingen die boven zijn, de hemelse dingen. Maar er zijn andere verklaringen die zeggen, nou hier is niet zozeer de tegenstelling tussen die ceremonie van het tweede hoofdstuk en het leven met Christus. Maar hier staan meer tegenover het aardsgerichte denken en het hemelsgerichte denken. Beide is mogelijk, zou je kunnen zeggen. Beide is mogelijk. Maar wat sluit ons maar aan bij die verklaring? Nou, hier is meer de tegenstelling van het aardsgerichte denken. Het vastzitten aan deze aarde. Het zo op de aarde, het zo op de wereld gericht te zijn. Zodat we als het ware helemaal in beslag genomen worden door de aardse dingen en niet meer kunnen denken aan de hemelse dingen, ook niet hemelsgericht zijn. Niet hemelsgezind meer zijn, maar totaal eigenlijk aard. Zou zeggen, ja maar, wacht, het zijn toch kinderen van God. En dat is toch vanzelfsprekend, als je een kind van God bent, dan zal dat toch wel zo zijn. Dan ben je toch op de hemel gericht. Nou, kennelijk gemeente, want anders zou die opwekking niet nodig geweest zijn. Kennelijk is dat nodig. Kennelijk acht Paulus het nodig om de christenen daar in Colosse, om ze op te wekken, om niet aan die aardse dingen vast te zitten, maar op de hemel gericht te zijn. En een heilige levenswandel te leiden. Niet op dat aardse. Niet zoals dat varken, dat met zijn snuit, u hebt het vast ook wel eens gezien, in de aarde zit te vroeten. In de modder dat je denkt, ja wat zoekt hij daar nu eigenlijk? Hij zit maar te vroeten in die modder, maar wat is daar te vinden dan? Er is niets te vinden. Er is ook niets te vinden. En dat is nu het beeld van de mens. Nee, dan die arend die daar hoog vliegt, op kilometers hoogte soms. Als wat ik las van een Indische gans die in de Himalaya gebergte, op 7 kilometer hoogte vliegt. Zoekt de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En dan gaat Paulus dat heel concreet invullen in de volgende verse. Wat dat dan inhoudt, dat gericht zijn op de hemel. Dat gericht zijn op Christus. En welke gevolgen dat heeft voor je hele leven. En dan begint hij in dat derde hoofdstuk heel concrete aanwijzingen te geven. Wat nu het leven der genade is. Dan zegt hij, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst. Maakt hij dus heel concreet. Zonde tegen het 7e gebod, 8e gebod, 10e gebod. Hoererij, onreinigheid. Concreet dus. Zeg wel eens, maak het nou eens concreet. Wat is dat dan, het gericht zijn op de Heer? Wat is dat dan, levensvernieuwing? Wat is dat, een heilige levenswand? Nee, dat is geen wetticisme, dat is niet, raak niet, smaak niet, roer niet aan, dat niet. Maar wat is het dan wel? Nou, dat gaat de Heer uitleggen. Namelijk, je niet richten op al deze zonden, maar deze leden te doden. Hij zegt, de oude mens, maar die nieuwe mens is toch opgewekt en die oude mens is toch gestorven? Ja, kennelijk, en zo wijst Paulus daarop, op de noodzakelijkheid daarvan, kennelijk moeten die leden toch nog gedood worden. oude mens is gestorven. Dat heeft plaatsgevonden. En dan toch in de heiligmaking moet die oude mens hoe langer hoe meer afsterven. In Christus is het eigenlijk alles volmaakt. Maar in de praktijk van het leven moet dat ook werkelijkheid worden. Namelijk het doden van je leden. En dan worden die zonden hier genoemd. En dat is niet gering wat er dan op volgt. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Als we deze zonden doen. Hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen. Kwade begeerlijkheden, gierigen. Zeggen, nou ja goed, die zonden die doe je dan gewoon. Dan zit je wat op internet en je zoekt wat sites op. Dat doe je dan maar, zo erg is dat toch niet. Zo erg is dat toch niet, wacht even. Om welke de toorn van God komt over de kinderen. Dus de toorn van God rust over die zonde. Zullen we het bedenken, gemeente. Zullen we het bedenken, kind van God. Na ontvangen genade kunnen we als het ware ook zo weer vastzitten aan het aard. Of weer terugvallen. Wat in de Engelse taal noemen backsliding, terugvallen. Je valt weer terug in vorige zonde, in oude zonde. Nee, zegt Paulus, doe dat niet in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Dat was uw eertijds, dat was uw oude leven, dat was uw vorige leven, dat was uw vroegere leven. Maar zo mag het nu niet meer zijn. Dat moet u loslaten, of zoals Paulus het noemt, dat moet u afleggen. Leg dat nu ook alles af, namelijk, en dan wordt hij weer heel concreet. Maak het nou eens concreet. Wat is nu het christenleven? Nou, dat maakt hij heel concreet, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Ja, maar dat doen Gods kinderen niet hoor. Dat zijn van die heilige mensen, die hebben daar geen last van, die doen dat niet. Nee, gemeente, dus heiligen. In die zin van zondeloze mensen zijn er niet. Een heilig verklaring, daar doen we niet aan. Heilig verklaring. Althans niet door de kerk. Sommige mensen kunnen soms buitengewone prestaties hebben geleverd. Als ik denk aan die Titus Brandsma. Hij wordt ook in de Saamwinder genoemd. Mag trouwens wel één zinnetje bij. Dat die man een ontzaglijke moed heeft gehad. Een moed die ons vaak ontbrak om je mond open te doen. Hè? Wat heeft die man een moed gehad om dat allemaal eerlijk te zeggen. Hoeveel mensen hielden maar hun mond en lieten het maar gaan. Maar die man die heeft gesproken. Ja, maar die man was Rooms-Katholiek en dan wordt hij heilig verlaat. Ja, dat natuurlijk. Dat mag allemaal verkeerd zijn. Maar dat mag toch wel één keer genoemd worden. Beschamend voor ons, of niet? Tenminste, ik vind het beschamend. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het beschamend als je dat leest. Wat deze man gedurfd heeft. Terwijl heel veel mensen, een meerderheid, het gewoon maar over zich heen liet komen. Maar hij durfde zijn mond open te doen. Hij had het lef. Dit gaat niet goed. Zo mag het niet. Ja. Hij heeft er voor zijn leven mee voor moeten geven. Ja, en daar is er natuurlijk een heleboel overheen. En dat wordt een heilige van gemaakt. En een heilige verklaring en dat soort al dat gedoe. Nee, dat wijzen we. Natuurlijk wijzen we dat af. Natuurlijk wijzen we dat af. Heilige in de zin van, ja, zondeloze mensen, nee. Die zijn, en ook dat wij dus straks dan in de hemel en dan op voorspraak van die en die kunnen er allerlei wonderen en dingen, dat wijzen we ook af. Nee, heiligen zijn geen zondeloze mensen. Dat blijkt ook wel hier in dat derde hoofdstuk van de Colossensebrief, dat de christenen geen heilige mensen zijn, maar ze moeten nog van alles afleggen. Afleggen. Aan zonde, aan kwaadheid, aan lastering, aan vuilspreken uit de mond. Allerlei zonden van de tong. Die moeten afgelegd worden. Ik las ergens een mooie verklaring daarvan. En die verklaring die zegt dit. Die vergelijkt het christenleven met de opwekking van Lazarus. Toen Lazarus opgewekt werd. Dat is natuurlijk een groot wonder geweest aan Johannes 11. Daar in Bethanië met Maria en Martha. De Heer Jezus riep Lazarus uit het graf. Toen kwam die man, die stond op uit de doden. ontzaglijk wonder natuurlijk geweest. En toen liep hij daar, maar kijk eens. Al die banden met de doden werden ingewikkeld. Die waren nog allemaal om zijn lichaam heen. Dat was de gewoonte van begraven. Toen hebben ze daar Lazarus, zijn Lazarus levend gemaakt. Die liep daar voor zover die kon lopen met al die banden. Maar die banden die moesten ook nog losgemaakt worden. Nou, zegt die verklarer. Dat is nu eigenlijk precies wat er in het leven van een christen ook moet gebeuren. Een christen is dus opgestaan uit de doden, net als Lazarus. Maar die banden, dat ingewikkeld zijn, maar die begrafenisbanden, van die doeken, die begrafenis, die grafdoeken die moeten afgewikkeld worden. Zo moet als het ware het leven der genade zijn. Je bent wel opgewekt, maar die grafdoeken, die moeten allemaal nog afgelegd worden. Ik vond het een heel mooi beeld bij deze verklaring. Legt gij ook dit alles af? En dan wordt het nog concreter in de volgende versen, versen 12 tot en met 17. Heel concreet gaat Paulus het aanwijzen. De innerlijke beweging, de barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Het verdragen van elkaar, de liefde als de band der volmaaktheid, de vrede Gods. Het leven met het woord van God, het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. Het leren en vermanen met elkander door psalmen en gezangen. Heel concreet gaat Paulus wijzen op het christenleven. In plaats van lasteren, in plaats van kwaad spreken met uw mond, allerlei zonden van de tong. Verdraag elkander een beetje. En laat de liefde zijn, de band der volmaaktheid. En die vrede Gods die heersen in uw harten. En leef nu uit dat woord. Het woord van Christus. Wonen rijkelijk in de gemeente. Hoe is dat in uw leven? Hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in mijn leven? Heel concreet. Leg ik ook al die oude banden af? Ben ik bezig met die leden te doden? Of ja, laat ik het maar een beetje zo. Paulus wekt op en zegt, leg dat alles af. En laat uw leven gericht zijn op Christus. En richt je leven zo in, zodat het de vruchten van genade te zien zijn. Namelijk die vrede Gods. De liefde, de band van de volmaaktheid. De goede tierenheid, de ootmoedigheid. De zachtmoedigheid, heb ik ook al niet van mezelf. Ik ben niet zo ootmoedig, ben niet zo zachtmoedig en toch moet dat zichtbaar worden. Langmoedig, verdraagzaam. Dat moet zichtbaar worden in uw leven. Laat uw leven zo ingericht zijn tot eer van God. En richt uw leven op hem die daar zit, aan s vaders rechterhand. Zoek de dingen die boven zijn. Of anders gezegd, bedenk de dingen die boven zijn. Herhaal het nog in het tweede vers. Eerst het zoeken. Maar ook het bedenken van de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, gemeente. Die opwekking die komt tot de Colossenzen, die opwekking die komt tot Gods kinderen, maar die opwekking komt ook tot onbekeerden. Als u zegt, daar heb ik allemaal geen deel aan. Ik ben nog niet met Christus opgewekt. Ik leef nog in de zonde, ik zit nog midden in de duisternis. Maar de Heer zegt ook vanmiddag, zoek de dingen die boven zijn, zoek de Heer terwijl hij te vinden is en roept hem dan aan terwijl hij nabij is. Christus, hij zit aan ons vaders rechterhand, die verhoogde Emmanuel. En hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen, staat er in Psalm 68. Hij wil het ook nog schenken wat u nodig hebt. Want u zegt, ja dat ontbreekt nu allemaal. Ik heb geen langmoedigheid, ik heb geen ootmoedigheid. En ik kan ook niet in vrede met anderen leven. En die barmhartigheid, dat mis ik ook al. En goede tierenheid heb ik ook al niet veel van. En ik leef zo aardsgericht. En dat woord van Christus, om nou te zeggen dat dat zo rijkelijk, ik mis dat al. Maar bij hem is het te vinden. Uit hem te mogen leven. En hij wil het ook schenken. Hij wil het uitdelen. Hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de uitverkorenen. Ja, Want het is toch allemaal voor de uitverkoren. Maar zo zegt Psalm 68 het niet. Psalm 68 zegt, hij heeft gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En dan staat er in het Hebreeuws, de kinderen van Adam. Bene Adam. Adams kinderen, Adams zonen en Adams dochter, hij wil het schenken. Hij wil het uitdelen onder de mensen, onder Adams zonen en Adams dochter. Als u moet zeggen, ik ben nog zo'n Adams dochter. Er is van mij niets te verwachten. Ik vrees nog dat ik alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Vraag het om van hem en smeek het. Of dat u het uit zijn volheid mag ontvangen. Al wat u ontbreekt, zingen we toch, niet waar? Zingen we toch. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig bedenkt de dingen die boven zijn. We gaan eerst zingen op Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. 27. Het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen mijn, met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 27. Opwekking aan de Colossenzen, de noodzaak van deze opwekking, deze geestelijke opwekking, om te zoeken de dingen die boven zijn, te bedenken de dingen die boven zijn, de inhoud van die opwekking. We hebben nu weer stilstaan, tenslotte nog de reden voor deze opwekking, want gij zijt gestorven en in uw leven is met Christus verborgen in God. Gij zijt gestorven. Die oude mens is ondergegaan en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat verborgen, net als De kanttekeningen zeggen dat hier zo mooi, dat net als Christus verborgen is voor het ogen van de wereld, zo hebben Gods kinderen als het ware een geheim in de hemel, in Christus, daar ligt hun leven. Nee, dat is voor de ogen van deze wereld niet te zien, dat ongeloof ziet niets. Ze zeggen, waar hebt u het over? Ik begrijp het niet. Maar in Christus ligt het alles verborgen. En daarom, als het dan zo is, als dan dat leven verborgen, dat is redengevend. Zoek dan toch de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Gij zijt gestorven. Die oude mens is ondergegaan, weet u nog, met de doop. Toen is die oude mens ondergegaan in dat water. Dan is hij begraven. En toen bent u opgestaan tot dat nieuwe leven. Het ligt in Christus verborgen. Dat stervende leven. Hoe langer, hoe meer, zegt onze catechismus. Dat is typisch voor onze Heidelbergse catechismus. Die bewoording, hoe langer, hoe meer. Aan de ene kant ligt het vast, is het gebeurd in Christus. Aan de andere zijde, dood dan uw leven. Dat is toch opmerkelijk. Aan de ene kant zegt hij, gij zijt gestorven. En aan de andere kant, dood dan uw leven. En dood dan uw leven, dus dat... Dus die leden die leven nog. Dus die moeten dan nog gedood worden. Dus dan heb je die twee kanten. Aan de ene kant, gij zijt gestorven. Het is al gebeurd. Aan de andere kant, in de heiligmaking. Dood dan uw leven. Die oude mens, die moet hoe langer hoe meer sterven. Hoe langer hoe meer ondergaan. Totdat hij geheel begraven is. Totdat hij totaal onzichtbaar, helemaal niet meer te zien is. Dat oude leven, ja, daar ben je hele leven mee bezig. Dat zal in dit leven nooit volmaakt zijn. Want die oude mens die steekt toch telkens weer zijn kop op. Die oude mens en die nieuwe mens, die blijven maar vechten telkens. Zolang je hier op deze aarde hebt, heb je er ook zo'n last van die geestelijke strijd. En dat je die oude mensen soms niet onderkrijgt. Die oude mensen soms zo sterk. Die oude mensen met die begeerlijkheden. En die boosheid en die kwaadheid. En dat opstandigheid en dat rebelse. En noemt u maar wat hij hier ook noemt. Dat moet allemaal gedood. Dood dan uw leven. Maar die oude mensen zitten soms zo nog dwars. Dat is een eindeloos gevecht in je leven. Ik zal het nog duidelijk maken met een voorbeeld. Wat u waarschijnlijk wel eens gehoord hebt. Over die oude en die nieuwe mens. Het zijn als twee honden die met elkaar vechten. Er was een Eskimo. Dat is een verhaal. Ook voor de kinderen. En die Eskimo die had twee honden. Een zwarte hond en een witte hond. En die twee honden die waren altijd maar aan het vechten. Die zwarte tegen die witte. Altijd maar aan het vechten. Die konden elkaar niet uitstaan. En dat ging er soms heel hard aan te keren. Op een gegeven dag kwam er een vriend bij deze Eskimo op bezoek. En die vriend die zag dat ook. Hoe die honden, die zwarte en die witte hond, maar aan het vechten. En kijkt dus naar die Eskimo. Ja, zegt die Eskimo, wat denk je? Wie van deze twee, welke van de twee is sterker, die zwarte of die witte hond? Ja, zegt die vriend, die komt op bezoek, ja, dat weet ik niet. Hoe moet ik dat nou zeggen, die zwarte of die... Nou, wat denkt u? Die vraag voor u, jongens en meisjes, wat denk je? Welke hond is sterker, de zwarte of de witte hond? Zou je het weten, het antwoord? Ik vroeg het eens aan iemand. En die zei, ja, die witte hond is sterk, want de blanken zijn altijd sterker dan de zwarte. Ik zeg, ho, wacht even. Dat is racisme, dat mogen we nooit zeggen. Die blanken die zijn sterker dan de zwarte. Dus die witte hond zal wel sterker zijn dan die zwarte hond. Ik zeg, wacht, dat mag je nou nooit, zou je dat nou nooit meer zeggen. Nee, dat is niet het antwoord. Maar wat is dan wel het antwoord? Nou, misschien zeg je ook net als die vriend, ik heb echt geen... Ik heb totaal geen idee wie er nou sterker is, die zwarte hond die tegen die witte hond vecht. Nou, zegt die vriend, ik weet echt niet, zeg nou maar. Zegt die Eskimo, de sterkste is aan welke ik het meeste eten geef. Als ik die zwarte hond veel eten geef, veel vlees, ja, dan wordt die zwarte hond sterker. En als ze dan aan het vechten zijn, dan wint die zwarte hond. Maar andersom, als ik aan die witte hond veel vlees en veel eten geef, dan wordt die witte hond sterker. En dan wint die witte hond het in het gevecht. Oh, ja. Maar nou, gemeente, nou geestelijk. Want wat wil dit verhaal nou zeggen? Als wij, en vergeef me, maar nou ga ik de zwarte hond geven, ga ik even de oude mens noemen. Ik zou net zo goed iets andersom kunnen, maar laat ik even de zwarte hond de oude mens noemen. En de witte hond, dat is de nieuwe mens. Als ik aan die oude mens veel voedsel geef, dan wordt die oude mens sterker en sterker. En dan heeft hij soms een overhand in dat gevecht. Andersom, als ik aan de nieuwe mens voedsel geef, dan wordt de nieuwe mens sterker en sterker. En dan krijgt de nieuwe mens de overhand. Hij zegt, wat bedoelt u nou, oude mens? Wat is dat als ik aan de oude mens voedsel geef? Nou, hoe zou je aan de oude mens voedsel kunnen geven? Nou, ik heb er al iets van gezegd. Als je voor de televisie gaat zitten of als je voor internet gaat zitten en je gaat al die slechte sites opzoeken of je kijkt die films en het is allemaal schieten. Want ja, als er dan zo'n shooting is, dan zijn we allemaal, oh, wat verschrikkelijk. Ja, maar wat wil je als de cultuur is, als die jonge mensen opgroeien met zo'n cultuur. Je schiet maar en je knalt alles onder en je krijgt nog een bonus als je nog een extra. Ja, vreemd dat dan die dingen ook in het echt doen. Maar ik bedoel, als je al die dingen tot je in laat brengen, ja, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je bezig om die oude mens voedsel te geven. En dat kan natuurlijk nog op veel andere manieren, dat je die oude mens, want het kan echt, ik heb het over films en ik heb het over verkeerde sites, maar je kunt op tientallen manieren de oude mens, als je gaat zitten roddelen, als je kwaad gaat zitten spreken over iemand, als je eraan mee gaat doen. Ja, maar dat gebeurt alleen maar in de wereld. Ja, wacht even, dat gebeurt helaas ook in de kerk. Dan ben je bezig om die oude mens te voeden. Dan wordt die oude mens maar sterker en sterker. En die Bijbel die blijft gesloten. En het gebedsleven verflauwt. En je hebt geen geestelijke, je gaat zoeken de dingen die je beneden zijn. De kind van God zei, ja, Dominik zegt tot mijn eigen schande, maar ik lees liever de krant dan dat ik in de Bijbel lees. Zeg, nou, dat is dan niet best. Nee, zegt hij, dat is ook zo, maar toch is het zo. En allemaal ben bezig om het nieuws te vergaren. En oh, hoe zit dit en hoe zit dat? En die Bijbel blijft gesloten. Dan ben je bezig om die oude mens te voeden. Maar de nieuwe, maar nou andersom, de nieuwe mens. Hoe kan dat de nieuwe mens? Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Als je met dat woord, dicht bij dat woord mag leven. Ja, wij zeggen dat woord, dat heb ik nou al zo vaak. En dan leest u het nog een keer. Of ik voor mezelf. Ik lees de Bijbel eens in een andere taal. Ik ben bezig om de Bijbel in het Frans te lezen. Dan lees je toch nog weer de dingen die je nog, misschien nog nooit gelezen hebt. Ik, oh, nou zegt u, ja goed, maar om in een andere taal te lezen, dat zal me niet zomaar lukken. Nou ja goed, lees het dan maar gewoon in de Nederlandse taal. Over en over. Lees het dan nog maar eens een keer. En zeg, ja, die brief van de Colossense, dat weet ik nou wel. Nee, maar toch nog maar weer eens een keertje. Of legt u nog eens een andere Bijbelvertaling ernaast. En dan valt er soms ook weer eens nieuw licht. En dan lees je soms dingen, oh, bedoelen ze dat? Dan valt er soms nog weer een nieuw licht over. Maar met dat woord bezig zijn, daardoor wordt die nieuwe mens om maar te zwijgen, gemeente van oude schrijvers. Want u zult vast wel wat oude boeken hebben staan. Maar wat is ook gelezen? Bent u er ook mee bezig? Dat is die nieuwe mens voeden. En gebedsleven. Hebben we vanmorgen over gehad. Ja hoor, dat doe ik ook heus wel. Ik doe heus wel eens een gebedje zo. Hè? Een paar woorden zo. Ja, maar volharden bidden en verwachten bidden en smeken en aanhouden in het gebed. Volhard in het gebed. Bid zonder ophouden, zegt de apostel. Aanhouden in het gebed, zoals Daniel. 3 tijdens daags ging hij op zijn knieën. Ja, maar die man die had waarschijnlijk niet veel te doen dan in het leven. Wacht even. Daniel had een hoge functie in het die Babylonische, aan dat Babylonische hof. Die had van alles te doen. Je had een druk leven en toch had hij nog tijd. Het gaat maar om prioriteit stellen. Maakte hij tijd om zijn knieën te buigen, ook in de middag met open vensters naar Jeruzalem, dat gebedsleven. Ja, zegt u, was het maar waar, dat was makkelijk, dan kan ik zo wat dingetjes doen en dan wordt hij niet meer mens. Nee, nou, maar zo bedoel ik het echt niet. Maar de Heer is wel een God van middelen en die wil die middelen, zo spraken onze, lees ze maar de redelijke godsdienst van Braak, hoe praktisch deze man soms is, dat je zegt, ja, doe het dan toch maar. En de Heer wil zijn zegen eraan gebieden, maar als alle boeken gesloten blijven, en de Bijbel blijft gesloten en het gebedsleven blijft. Ja, en dan zegt u, wat is er toch allemaal door en dood? Ja, er is, het is wat met die oude mensen. Ja, maar hoe kleeft mijn ziel aan de stof? Ja. Maar er staat nog wat achter. Ah, je ziet mijn nood. Het was nood in het leven van die deel. Hij zei niet alleen maar, ja, het is wat, maar hoe kleeft mijn ziel aan de stof? En mensen, wat is het toch erg? Hoe kleef me? Ik zit allemaal zo vast aan de aarde. Nee, maar hij voert het ook als een nood in zijn leven. En hij vraagt de Heer, verlos me er dan van? Van dat aardse, van dat doodse, van dat ingezonkene. Heere, mag ik nog eens opgewekt worden? Mag ik zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God? Want dat is wees zonder gemeente, het is hemelvaart geweest en Christus zit daar aan de rechterhand van God. Laat uw leven op hem gericht zijn, op die zaligmaker die daar zit als vaders rechterhand en die gave genomen heeft om uit te delen onder de mens. Hij zal zijn geest uitgieten. Nee, niet een paar druppeltjes hier wat, daar wat. Nee, uitgieten. Uitstorten. Kom, gemeente. Zijn we opgewekt met iets? Wat hebben we nodig? Zo ben ik deze preek begonnen en dan gaan we eindigen. Maar we hebben nodig die geestelijke opwekking. Opgewekt met Christus. En dan zeg je, ja, maar hoe kun je dan weten dat je opgewekt bent? Nou, dan ga je zoeken de dingen die boven zijn. Tot zeker. En bedenken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Amen. Eindigen we nog met dankzegging. O Heere, wil dan zondaren opwekken. Geestelijk opwekken uit het zondegraf. En dat ook uw kinderen opgewekt mogen worden tot dat nieuwe leven. Hoe langer, hoe meer. De leden te doden die op deze aarde zijn. En in een nieuw leven te wandelen, af te leggen. Al het oude. De aardse zondige banden. En te zoeken de dingen die boven zijn. Heer, zou u daartoe de prediking willen heiligen en zegenen van deze middag, van deze dag. En zo zijn we dan geëindigd, Heer, en zo mogen we u erkennen en danken voor uw hulp en bijstand. Wil de naprediker dan nog zijn? Wil met ons zijn als we van hier gaan en help ons ook in de week die voor ons ligt, in al ons werk en arbeid. Help ons ook en bewaar de kinderen ook van en naar school. Breid zo uw vleugels nog over ons uit en hoor ons om Jezus wil. Amen. 18e vers. Psalm 17 vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen verzadigd met uw goddelijk beeld. Het laatste vers van Psalm 17. ontvang de zegen des Heren, ga dan heen in vrede. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.